Ons onderwerp is inderdaad, volgens dit schema, Jahwe restaureert. Het is al gezegd, het is herstel in dat beeld van dat schaaltje, dat waarschijnlijk antieke schaaltje wat kapot is, is misschien wel ons op het lijf geschreven. En de Heer wil herstellen. Er is ook heel veel verval, er is heel veel scheur veroorzaakt, moeite veroorzaakt, waardoor er scheidingen zijn en moeilijke dingen zijn. Ik bedoel ook scheidingen in de gemeente eigenlijk, waar er heel veel spanningen zijn, waar je eigenlijk niet eigenlijk goed mee uit de weg komt. En de Heer wil herstellen. Ook in de geschiedenis van het volk Israël zijn er van die enorme, moeilijke, zware tijden geweest. En die zware tijden, die zijn er vandaag ook, maar het ging nu nog even over het Oude Testament, waar dit voorkomt. En de tijd van Ezra illustreert dat helemaal. Even voor alle herinneringen, voor alle duidelijkheid. U weet een beetje hoe het met Salomo ging. Dat was een bloeitijd, je zou bijna zeggen een gouden eeuw in Israël. Geweldig. Van heinde en ver kwamen ze naar Salomo om zijn wijsheid te horen, maar ook om toch de Heer te dienen en de Heer te zoeken in zijn tempel. Dat is een geweldige bloeitijd geweest. Maar na die tijd is het al afgebroken. In eerste plaats zijn 10 stammen al vrij vlug naar Salomo afgescheurd, als het ware. Direct al naar Salomo. En die 10 stammen zijn apart verder gegaan. En die zijn ook heel snel in afgoderij vervallen. Dat werd uiteindelijk Samaria. En een hoogtepunt of een dieptepunt in die afgoderij was natuurlijk de invoering van de Baalsdienst door Izebel en zo. Dat was in die koning Achab. Ik weet niet of je dat, de geschiedenis van de Bijbel een beetje kent, maar dat was best heftig. Ging heel ver. En die zijn ook weggevoerd in ballingschap. Die 10 stammen, die zijn naar Nineveh. Dat heet vandaag Mosul. Zo komt u nog wel eens iets tegen, maar dat was vroeger Nineveh. En daar zijn ze naartoe gegaan en later zijn ze vandaar weer verspreid misschien wel naar China. En er worden allerlei stammen ergens gevonden, dat kan best. Maar die 10 stammen zijn tot op heden ook niet terug. Een enkele verdwaalde, maar toch in het algemeen kun je zeggen dat die 10 stammen nog steeds in de verstrooiing, of zoals dat heet in het Joodse denken, in de diaspora zijn, in de verstrooiing zijn. De 2 stammen zijn nog een poos in het land gebleven. Soms ging het een beetje goed, was er een opwekking en vrome koningen, soms ging het weer helemaal mis. En dan krijg je de tijd van Jeremia, die daar in Jeruzalem eigenlijk aan het preken is, aan het prediken is van het gaat niet goed, het gaat niet goed, het gaat niet goed. Het komt zover dat Nebukadnezar, het rijk van Nebukadnezar was door zijn vader waarschijnlijk gegrondvest, door hem tot bloei gekomen en door zijn zoon een beetje verbrokkeld. 1, 2, 3. Dat is altijd een beetje zo, dat zie je daar ook. En Nebukadnezar heeft Jeruzalem overwonnen, in bezit gekregen. En heeft iedereen die een beetje waardevol was daar uitgehaald. Daniel en de vrienden al vroeg. Ezechiël en zijn gezelschap later, maar die zaten ook in een vluchtelingenkamp, daar ergens, bij Irak, Babel, Irak in de buurt. En alleen de arme lieden, die mochten in Jeruzalem blijven wonen, want die deden toch geen goed en die deden ook geen kwaad, dus laat maar, zo ging het ongeveer. En de stad lag in puin, maar de tempel was ook kapot. En de glorie van God was weggetrokken. Ik ga dat straks wat iets preciezer over zeggen, iets meer over zeggen. Maar even eerst het globale plaatje. En toen zouden er volgens de profetie van Jeremia 70 jaren verlopen. En die zijn op een bepaald moment ook geweest. En daarna zou er een mogelijkheid komen om terug te keren. Zou God herstellen, restaureren. En dan zijn het Nehemia en Ezra die met een groep mensen uit Irak teruggaan naar het beloofde land, maar vinden daar alleen maar puin, waar ze niet eens kunnen lopen, ze kunnen daar ook niet goed staan. En Soms moeten ze op handen en voeten verder klauteren. Dat staat allemaal in Nehemia. Maar Ezra gaat dus ook. Ezra is een priester schriftgeleerde. Dus iemand die en de dienst naar Yahweh toe, naar de Here toe eigenlijk op zijn hart had. Maar ook het onderwijs vanuit de Here ook op zijn hart had. Dus die beide elementen vind je bij Ezra heel bijzonder terug. En Ezra is het die dan met een groep uiteindelijk zover komt dat er weer een altaar komt. Er uiteindelijk ook weer een tempel komt. Dat vindt u dan ook in Nehemia, maar ook in Ezra. Ezra meer het huis van de Here herstellen. En Nehemia meer de stad eromheen herstellen. De muren en de poorten. En dat is ongeveer het plaatje. Maar dit is dus echt een dieptepunt geweest. Uit het land, de tempel van Salomo kapot, verwoest, de glorie van God weg en de ark is buitgemaakt of door Jeremia verstopt. Waarschijnlijk het laatste, denk ik, maar niemand weet het precies. En nu krijgen we nu in onze serie een stukje herstel, restauratie, dat Ezra terug mag om daar in Jeruzalem opnieuw te beginnen, de dienst voor de Here enzovoort. Daar gaan we eerst eens iets over lezen. Ezra 3, alsjeblieft. Vers 6. Vanaf de eerste dag van de zevende maand begonnen zij de Here brandoffers te brengen. Dus toen begon het offeren. Maar de fundering voor de tempel van de Here was nog niet gelegd. En dan vers 8. In het tweede jaar na hun aankomst naar het huis van God in Jeruzalem. In de tweede maand begonnen Zerubabel, de zoon van Sealtiel. Dat was een landvoogd, dat was een soort bestuurder, een soort zetbaas. En Jeshua, de zoon van Jozadak, en de overige van hun broeders, de priesters en de levieten, en alle die uit de gevangenschap, dus uit Babel, naar Jeruzalem waren gekomen, met de bouw. En ze stelden de levieten aan van 20 jaar en daarboven om toezicht te houden op het werk aan het huis van de Here. Toen trad Jeshua aan met zijn zonen en zijn broeders en Kadmiel met zijn zonen, de nakomelingen van Juda, als één man om toezicht te houden op hen die het werk deden in het huis van God en ook de zonen van Henadad, hun zonen en hun broeders de levieten. En de bouwers legden de fundering van de tempel van de Here. En men stelde de priesters op, gekleed in ambtsgewaad met de trompetten en de levieten, de nakomelingen van Asaf met de cymbalen, om de Here te prijzen naar de richtlijnen van David, de koning van Israël. Ze zongen in beurtzang bij het prijzen en bij het danken van de Here dat hij goed is, hij herstelt, dat zijn goede tierenheid over Israël tot in eeuwigheid is. Heel het volk hief een groot gejuich aan bij het prijzen van de Here, omdat de fundering voor het huis van de Here gelegd was. Maar velen van de priesters en de levieten en van de familiehoofden, namelijk de ouderen, die het eerste huis op zijn fundering gezien hadden, huilden met luide stem toen zij dit huis voor hun ogen zagen. Terwijl vele anderen met gejuich en met blijdschap hun stem verhieven en het volk kon geen onderscheid maken tussen het geluid van het vreugdegejuich en het geluid van het huilen van het volk. Want het volk hief een groot gejuich aan en het geluid werd tot ver gehoord. Tot zover het lezen. Daar heb u eigenlijk de context van ons onderwerp van vanavond. Toch is er iets wat we niet lezen in dit stukje. Is herstel, is terugkeer. Er is zelfs een soort toestemming van de wereldheerser van die tijd. Dat was inmiddels al Iran geworden. Dat is in die 70 jaar echt een beetje veranderd. Van Irak is dat naar Iran geschoven toen. En de toestemming die kwam en ze mochten toch inderdaad daar gaan bouwen. Ze mochten ook een tempel bouwen. Denkt u maar aan het boek Esther, dat was in Iran, dat is ook in die tijd. Hoe dan ook, ze mochten met toestemming daar opnieuw beginnen. Dat was al een zegen, dat had niemand durven voorspellen dat het kon. En vandaag al helemaal niet, dat Iran toestemming zou geven om in Jeruzalem een tempel te bouwen voor de Heer. Volstrekt ondenkbaar vandaag. Nou, dat was toen ook zo, want in die tijd was er een Haman, een Jodenhater. Dat was in Iran, in het Rijk van de Iranezen. Dat heette toen de Medië en Persische Rijk, het Medisch-Persische Rijk. Dus het was toen ook ondenkbaar, want er waren ook echt elementen die zo fel tegen de Joden waren. Dat is niet nieuw vandaag als je dit nu allemaal hoort. In 2020. Toen, ze gingen. En ze zijn ook gekomen, onderweg ook inderdaad, wat Wouter zo pas al zei, gestopt, gebeden, gevast. Heren, van, we durven niet en we kunnen niet. En eigenlijk ontbreken er ook nog elementen aan die we nodig hebben voor de herbouw. En om opnieuw die dienst aan de Heren te laten gaan, te laten gebeuren zoals hij dat graag wilde. Er is iets waarover niet gesproken wordt in het boek Esra. En ook niet in Nehemia. En dat is wel essentieel. En dat is dat de glorie van God niet terugkwam. En misschien moet je dat ook goed in je gedachten meenemen. De ark van het verbond is nooit teruggekomen. Die was daar in de tempel van Salomo. Volgens Jeremia 3 is die ark eruit gehaald en weggeborgen. En Jeremia zegt, dat was de man die daar nog was. Toen de stad in puin geschoten werd, was Jeremia nog steeds in Jeruzalem. Dus de enige die het, laat maar zeggen, als ooggetuige zou kunnen verhalen, is Jeremia. En die zegt in hoofdstuk 3 van zijn boek, en die ark die komt niet meer en die komt ook niet meer in gedachten, dat kun je eigenlijk wel even vergeten. Waar die ark gebleven is een duidelijk raadsel. Er zijn ook theorieën, misschien heb je ooit over een bepaald volk gehoord waar dan een tempeltje rondom die ark zou zijn opgezet en waar de priesters nog steeds wacht houden. Maar de meest logische, misschien wel onlogische verklaring is dat de ark is opgetrokken geweest in de hemel. En daarom kan in het boek Openbaring staan en de ark van Gods verbond werd zichtbaar midden in het Openbaringenboek. Dus daar is de ark gebleven. Daar zou God dat hele gebeuren opgetrokken hebben. Ik laat het verder maar los. Maar wel is belangrijk om je dus een keer af te vragen, hoe ging dat nu? Met die wolk van heerlijkheid, met die Shechina of die wolk van glorie, waarmee vroeger de tabernakel is gevuld geweest. Toen Mozes de tent van God klaar had, ging de Heere daar wonen. En onmiddellijk kwam daar de wolk van glorie, dat huis van God vullen. Zodanig zelfs dat Mozes niet eens naar binnen kon. Alsof er een soort majesteit aanwezig was waar je niet zomaar aan voorbij kunt komen. Die wolk van glorie is steeds bij hen geweest. Elke pleisterplaats waar de tabernakel werd gezet, was ook de wolk. Wolkkolom die permanent boven Israël was, ook nog een schaduw voor de hitte. Prachtige beschrijving in de schaduw van de Almachtige wonen, verblijven in de schaduw van de Almachtige. Ja, dat is letterlijk gebeurd toen. En dat is doorgegaan tot in het beloofde land. Toen is de ark ergens in een plekje Silo neergezet. Daar was Eli, de tijd van de geboorte van Samuel. Ik weet niet of dat helder is, maar anders lees het dan een keer. Het is geschiedenis. In die tijd was die wolk van glorie daar nog op de tabernakel. En toen hebben de zonen van Eli, een paar priesters, die hebben de zaak verknald, behoorlijk verknald. En die hebben de ark uit de tabernakel gehaald. En die hebben de ark in het strijdgewoel gebracht. Er was een vechterij tussen Israël en de Filistijnen. En toen hebben zij die ark als een soort trofee daar binnen geschoven, daarin gebracht. En toen hebben de Filistijnen die ark buit gemaakt. Filistijnen, de Gaza-strook van vandaag. Ja, als je het vertaalt naar vandaag, dan krijgt dat nog meer power eigenlijk. En dan zie je wat er gebeurt. Op dat moment heeft de schoondochter van Eli een babytje gekregen. Dat was in verwachting. Een van de zonen van Eli, dus de man van die schoondochter, is omgekomen. Beide jongens zijn trouwens omgekomen in die strijd. En Eli stierf toen de ark eruit gehaald werd ook, want ik viel van de stoel en brak zijn nek. Een beetje raar, maar stierf ook. En de dochter, de schoondochter van Eli, kreeg een jongetje en dat heeft zij de naam Ichabod gegeven. En dat betekent, weg is de heerlijkheid. Want behalve het stelen of het uit de tabernakel halen van de ark, is ook Gods glorie weggetrokken. En daar wordt bijna nooit iets over gezegd, maar dat is wel heel belangrijk om dat in de gaten te houden. Om de lijn van Gods glorie, van Gods heerlijkheid, wat kenmerkt vandaag de gemeente? Als u dat eens eerlijk zou vragen. Nou, de een zal zeggen de Bijbel, de ander zal zeggen onze leer, onze visie op de toekomst, of onze visie op over euthanasie, of wat voor onderdeel u ook gaat pakken. Dat is het dan. Is dat echt zo? Is dat het essentiële? Nee, dat is het niet. Het meest essentiële van de gemeente is dat het de woonplaats van God in de geest is. Dat God er woont. Daarom zegt de Heer Jezus, 2 of 3 in mijn naam, ik ben in hun midden. Hij woont er. En waar hij zijn verblijf heeft, daar mogen wij komen. En dat is sowieso een zegen. Dus het bijzondere van de gemeente is dat hij er is. En toen de ark, terug naar de geschiedenis, toen de ark eruit gehaald werd, is de heerlijkheid van God weggetrokken. En is ook niet meer teruggekomen. Totdat Salomo zijn tempel ging openen. En toen Salomo die tempel opende, op die plek die door de Heer zelf was aangewezen, op die toppen van de berg Moria, waar nu een rotskoepel boven staat van de islamieten, met een gouden dak. Daar heeft de tempel van Salomo gestaan. En toen die klaar was, is de glorie van God teruggekomen. Staat precies in de Bijbel. Nou, weer hetzelfde effect. Alles vol, vol van de glorie, vol van de heerlijkheid. Nou, ze konden eigenlijk niet staan vanwege die enorme majesteit van Yahweh, de grootheid van de Heer. En nu hebben we een tijd, Ezra's tijd, dat die heerlijkheid weer weg is gegaan. Want toen Nebukadnezar kwam om Jeruzalem te verdelgen, kapot te gooien en de tempel te ruïneren, dat is ook echt gebeurd. Toen is de ark eruit gehaald, waarschijnlijk door Jeremia, maar weten we niet helemaal zeker hoe ook. Hij is dus eruit gehaald. Maar de glorie van God is weer weggetrokken. En dat vindt u precies omschreven in het boek Ezechiël. Heel precies. Want Ezechiël is een tijdgenoot van Ezra. Daniël ook. Esther ook. Jeremia iets eerder, want dat was iemand die al eerder profeteerde. Dus die was 70 jaar eerder aan het profeteren. Maar goed, dat zijn dus tijdgenoten. Dus Ezechiël, Daniël, maar ook Ezra en Nehemia zijn tijdgenoten geweest. Misschien waren ze een tikkertje ouder. Maar toch, ze kenden de tijd. Daniël kende de Jeremia en ook zijn boeken en zijn profetie. En het blijkt uit Ezra's boek dat ook Ezra op de hoogte was van wat Ezechiël had gezegd. Ezechiël zat bij de ballingen die uit Jeruzalem waren gehaald. Zat in een soort vluchtelingenkamp bij de rivier de Kebar of Kbar. Een vluchtelingenkamp ergens, ook bij Babel in de buurt. En daar heeft Ezechiël ook iedere keer gezegd wat hij allemaal had gezien. En wat had hij dan gezien? Dat de hele zaak corrupt was, dat het van binnenuit niet goed ging, dat het huis van de Heere een melaats huis was, heeft Ezechiël heel precies getekend. Ik weet niet of u die opmerking kent. Er was melaatsheid aan je lijf, aan je knokkels of zo, je handen, je voeten, hè, dat kon. Je kon ook Melaatsheid vinden aan kleding of aan gereedschap, aan een wijnzak, leren zakken en zo. Er zat ook Melaatsheid aan. Moest je ze allemaal verbranden, moest het weggegooid. Maar er was ook Melaatsheid aan een huis. Dat kon ook. Walter heeft een probleem met de funderingen van zijn huis. Daaronder zit hij nu onder onderaardse gangen aan het graven. Misschien heet hij volgende week Mol of zo. Die doen dat ook. Grapje. Maar toen werd er iets geconstateerd. En toen heeft de Heere iets, een voorschrift gegeven ooit vroeger. Als de Melaatsheid aan een huis is. Het kan voorkomen. Dan moet je de eigenaar van het huis een opdracht geven. Wat moest hij dan gaan doen? De eigenaar van het huis moest dan naar een priester gaan. En die moest aan de priester zeggen: priester, misschien is het Melaatsheid aan mijn huis, misschien klopt het niet. Wilt u eens komen kijken? Nou, die kwam dan. En die ging kijken, misschien wist hij het ook niet in één keer. Dan moest hij nog een keer 7 dagen het huis dicht doen en dan na 7 dagen nog een keer kijken. Maar uiteindelijk moest die priester een beslissing nemen. Hij kon zeggen, nou, alleen dat stukje van de muur is aangetast of daar bij de fundering is het niet goed. Dan moet dat weg en vernieuwd, gerestaureerd worden. Maar hij kon ook een conclusie nemen van het hele huis is aangetast. Er is geen zalf meer aan te strijken. Er is niks meer over. Dan werd het huis compleet afgebroken. Dat staat in Numeri bij Melaatsheid van het huis. God voorzegt, eeuwen eerder. En nu kwam de eigenaar van het huis. Het huis stond in Jeruzalem. Maar de eigenaar van het huis, dat is Yahweh zelf. Dus de Heere, het was zijn huis. Het was niet de tempel van de Joden. Ook niet de tempel van Salomo. Het was zijn huis. En dan kwam de eigenaar van het huis, die kwam bij de priester, Ezechiël. Ezechiël was een priester, staat er allemaal bij hoor. Ik zit u geen verhaaltjes te vertellen. En de eigenaar van het huis zei tegen de priester, kom eens kijken in mijn huis, want misschien is het wel Melaatsheid. Ezechiël wordt er met de haren, letterlijk zelfs met de haren bijgesleept, hoofdstuk 8. En die moet dat huis gaan inspecteren. En die kwam tot de conclusie, het is helemaal aangetast. Het is echt grondig iets mis met dat huis. Het moest afgebroken worden. Dan moet je nagaan. Ja, nu kun je zeggen, hoe ging dat afbreken dan? Nou, dat deed Nebukadnezar voor de Heere. Sorry hoor. Ik hoop dat u het pakt. Dan blijkt ineens dat de politiek wel een rol speelt, maar dat ze onder auspiciën staan, onder hoger gezag staan van de Heere God van Yahweh zelf. Dus het huis werd omvergetrokken. Hoofdstuk 8 van Ezechiël. Hoofdstuk 9 komt daar een man in linnen in het boek Ezechiël. Ik hoop dat u het leest vannacht, omdat u niet kunt slapen. Nou, niet omdat het zo hard waait, of omdat het sneeuwt, of omdat het hagelt, of omdat het onweer, maar dat u misschien wel geboeid bent door dingen die u nog nooit eerder zag. Lees dan eens een keer. En dan staat er ineens dat in Ezechiël 9 een man in linnen naar voren komt. Nou, de discussie komt. Wie is die man? En waar komt hij vandaan? En hoe moet ik dat zien? Meningen zijn best verdeeld. Maar ik ben tot een afgeronde conclusie gekomen. Als er een man in linnen is. Ik zal u één uitdrukking noemen. Als er in de tijd van Saul nog. Van het gedoe met David en Saul. Als daar een soort priestermoord plaatsvindt door Doeg. Sorry voor het woord, maar het staat echt in de Bijbel. En er 120, dacht ik 120, maar de getal, vergeef me dat. Al mij iets minder, kan ook wel iets meer. Mannen gedood zijn die het linnen lijflok droegen. Waar kon je een priester aan herkennen? Aan zijn kleding. Linnen lijflok. Als David voor het tabernakel uitdanst, een heel ander moment. Gaat Michaël hem verachten? Zijn vrouw kijkt uit het raam en kijkt naar beneden. Dat is het stomme gedoe van David. Hij heeft een linnen lijfrok aan. Een priesterkleed aan. Staat er zelfs bij. Koningpriester. Een man in linnen. Ik ga u eenvoudig zeggen. Dat kan niet anders zijn dan een type, een foto, een schilderij van de Heer Jezus. En die krijgt een schrijfkoker. En met een schrijfkoker gaat die man in linnen door de stad. En die gaat iedereen die kermt, die er moeite vindt dat het zover is gekomen, die daar zorg om heeft, die verdriet om heeft, om die prut, om die teloorgang van het mooie van Yahweh, die gaat hij een teken op zijn voorhoofd geven. U vindt het niet vreemd, hè, dat er een parallel is tussen Ezechiël en het boek Openbaring, Openbaring 14, een teken op hun voorhoofd, 144.000. Die kermden over de prut van Openbaring 13, het beest uit de zee en het beest uit de aarde. Altijd komt dat terug. En die priester in het boek Ezechiël moet dus een teken aanbrengen bij hen die sorry zeggen tegen de situatie en eigenlijk hun schuld of hun medeschuld of hun bewogenheid betuigen met de Heere van het is uw huis en we hebben er een zootje van gemaakt. Maar de anderen krijgen het vuur door het oordeel over zich, zoals ook in het laatste Bijbelboek precies gezegd is. En dan blijft die man in linnen over en die neemt ook vuur, neemt het mee en gaat weg. Die man in linnen, lieve broeders en zusters, is een foto, is een schilderij van de Heer Jezus. Hoe kan het dat mensen toch niet omkomen in deze ellende? Hoe kan het? Omdat er één is geweest die het oordeel van God, die het vuur van God droeg. Hij nam het vuur en ging heen. Waar? Het kruis van Golgotha. Daar. Daar heeft hij het oordeel van God willen dragen voor hen die verootmoediging kennen, die belijdenis kennen. En dan is er herstel. Dan is er een herstel. Voor jou is er herstel. Omdat je gelooft in de Heer Jezus. Niet omdat je beter bent. Niet omdat we het beter zouden doen dan onze voorvaderen. Onzin. We maken dezelfde fouten. Maar omdat er één is geweest die daarvoor wilde boeten. Het enige wat God vraagt is, erken dat je fouten hebt gemaakt. Erken dat je gezondigd hebt. Beleid die zonden. En je krijgt vergeving. En dan is er herstel. En dat is een hele mooie episode in het boek Ezechiël, hoofdstuk 8, 9, 10, 11. De heerlijkheid van God gaat weliswaar weg, maar zij blijven in leven. En God belooft een herstel. God belooft een terugkeer. God belooft dat ze terug mogen komen. Jeruzalem in puin, tempel in puin, de glorie van God is weg, de ark van God is weg. En toch is er een gezelschap, dat wordt een overblijfsel genoemd, getekend, de 144.000 met het getal, de naam van hun vader op hun voorhoofd. Ja, dat is heel mooi hoor, in Openbaring 14. Het is een overblijfsel en die mogen terugkomen. En dat is nu precies wat er gebeurt met Ezra. Maar is het dan zo zoals het was? Gaat God dan zeggen, nou, we gaan gewoon net doen alsof er niks gebeurd is? Nooit. Dat is nooit terug te vinden. Er is altijd een herstel. Maar het is niet zo dat God dan zegt alsof er niks gebeurd is, alsof dat niet bestond. Dit blijft zichtbaar. Ik bedoel, je kunt wel praten over die gouden verbindingsdraadjes in dat schilderijtje of bij dat bordje. Dat is ook zo. Dat is goud. God maakt daar iets. Maar je kunt wel zien dat die gestuk geweest is. Dat blijft zichtbaar. En dat is natuurlijk het erge. Op het moment dat Ezra en Nehemia daar opnieuw mogen beginnen, zitten ze daar. En ik heb met u gelezen. De fundering wordt gelegd. En het is feest. Nou, als je nu een hele jonge, nieuwe generatie zegt, we mogen opnieuw beginnen. God restaureert. Hij verkwikt ook. Hij geeft ons de moed om opnieuw te beginnen. We mogen opnieuw beginnen. En dan is er een hele groep ouden die staan daar te huilen. Want die hebben het oude huis gekend. Nou, iedereen die roept dan, ja, natuurlijk, dat huis wat ze toen gingen bouwen in Ezra's tijd, was lang niet zo mooi als dat huis van toen. Daar weet u niks van, het ging om de fundering, er werd alleen maar fundament gelegd. Ze konden dat nieuwe huis helemaal niet zien. Alleen de fundering, en die werd gelegd op de oude fundering. Dus de afmetingen waren precies als die van Salomo. Het ging dus niet om dat het gebouw minder mooi zou zijn, omdat er minder goud in verwerkt zou zijn of zo. Maar de ouden, die hebben begrepen dat er is iets essentieels niet. En wat is er nu niet? Dat is die wolk van heerlijkheid, die glorie van God, die is er niet. En daar hebben ze om gehuild. Als u vandaag gemeente wilt zijn, dan kunt u niet zeggen, nou, we doen net als in Handelingen 2, toen is de gemeente begonnen, wat er toen was, is er nu weer. Dat is een hele aardige gedachte van u en u bent vroom om dat te zeggen. Maar het klopt niet, want de Heer gaat nooit voorbij aan de prut die wij zelf veroorzaakt hebben. Hij herstelt het wel, maar hij zal niet zeggen, het gaat gewoon door, alsof er geen hiaten zouden zijn. Dat is heel belangrijk vandaag, ook als je kijkt naar wat er vandaag, ook op het christelijke erf, allemaal tevoorschijn wordt geroepen. We moeten het opnieuw, echt opnieuw gaan bezien en durven zeggen, er is iets wat er niet meer is, zoals het vroeger was, is het nu niet meer. Er zijn opwekkingen geweest in de kerkgeschiedenis die schitterend zijn geweest, die enorme impact hebben gekregen. Denkt u maar aan de reformatie, maar denkt u ook maar aan de revij en momenten die ook anders misschien wel plaatselijk zijn geweest, hier en daar. Maar het is niet zo dat het gewoon herstel is van zoals het toen was, zo gaan we nu weer verder. En toch herstel. Maar ze hebben één verlangen gehad en dat is daar in Jeruzalem een altaar bouwen. Dat daar begint het mee, met het altaar, met het offeren. Je zou zeggen, dat doen we pas als het gebouw klaar is. Alsof je alleen maar zou kunnen offeren als er een kerkgebouw is. U kunt ook offeren als er geen kerkgebouw is. In Nederland hebben we een tijd gehad dat de kerkgebouwen niet bestonden voor de gelovigen. Die moesten hagepreken doen, ergens bij een boer achter in het veld, ergens in het hooiland, of waar dan ook, maar ergens stiekem. En ze hebben de Heere gediend. Er was een altaar daarom. Niet in een kerkgebouw, maar daar wel. Met andere woorden, een altaar is altijd eerst beginnen met de Heere te prijzen. Eerst beginnen met de Heere iets te geven. Eerst eens een keer zeggen, Heere God, u bent waardig. U bent waardig. Niet wij hebben het verdiend of wij moeten het zo ook nodig. Maar u bent waardig. U hebt het verdiend. Het is uw eer als we u prijzen en u groot maken. We komen ook bij elkaar als gemeente. Dan heeft een ieder iets, niet dan krijgt een ieder iets, dat willen wij. Als we niks krijgen, gaan we naar de buren, gaan we naar een andere club. Maar we mogen iets geven, iets brengen, iets aanbieden. Ik heb het vaker geroepen, het is helemaal niet nieuw. Maar het is duidelijk dat we iets mogen geven. Wat is geven dan? Nou, dat is onze opoffering van de vrucht van de lippen die zijn naam belijden. Opofferen. Een offerande van lof, dat is de vrucht van de lippen die zijn naam belijden. Dat is iets aanbieden. Al zingen, jazeker, getuigen ook. Misschien dankzeggend, misschien met een dankzegging of een lofprijzing. Aanbidding is iets aan hem geven wat hij bijzonder vindt. En de vraag is, wat zou de Heere God vandaag bijzonder vinden? Nou, als u hem iets vertelt over wie de Heere Jezus is, dat is aanbidding, denk ik. Heel toegesneden, heel precies geformuleerd. Hem, de Vader, iets vertellen over het mooie van die Zoon. Over zijn ogen, over zijn handen, over zijn voeten. Over zijn gevoelens, over zijn hoofd. Over zijn mond, waarmee hij sprak. Over zijn handen, die hij en uitstrak op het kruis van Golgotha, maar ook zegenend op kinderen legde. Over die handen en over die voeten mag je hem iets vertellen. Vader, we willen u prijzen voor uw Zoon, die de heerlijkheid opgaf, ik citeer een liedje of een lied, voor smaadheid en hoon. We prijzen u, Vader. Dat is het fundament, dat is het altaar. En het offer is de Heer Jezus. En dat mag vandaag, ook al ben je met 2 of 3, zegt de Heer Jezus, dan kom ik bij je, dan kom ik bij je wonen. Dit ga ik meemaken met je. Wij willen dan een organisatie, we moeten dan een naam en we moeten statuten, want ja, onze giften moeten toch wel fiscaal aftrekbaar zijn. Daar gaat hij, weet je wel. Hadden ze vroeger ook niet dat probleem. Dat hebben we vandaag. Dus we hoeven helemaal geen stichting, we hoeven helemaal geen naam, we hoeven helemaal geen statuten. Ik ben misschien een beetje te idealistisch, maar dat wil ik toch graag blijven. Principieel zeg ik, je moet gewoon beginnen met hem te prijzen. Gewoon beginnen met hem te danken, met het offer. Dat is herstel. Maar wie krijgt dan het grootste herstel? Jij, omdat je weer mag beginnen? Nee, hij, omdat hij wat ontvangt. Want het accent ligt niet bij ons, het ligt bij hem. Onze aanbidding is niet voor onszelf, omdat onze club zo goed functioneert. Het ligt bij hem, omdat hij, Yahweh, geprezen mag worden. Prijs de Heer met blijde gronden. Rijke stof heb je. Ik zal, zolang ik leef, mijn psalmen vrolijk wijden aan zijn lof. Dat is het. En ik hoop ook dat u dit overhoudt, dat dit heel helder blijft. Dat ook als het even helemaal, laten we zeggen, van de baan was bijna, dat het helemaal weg was, dat er dan een periode komt van herstel. En wat is dan het herstel? Nou, dat is wat we in Esra vinden. Dat we zeggen, het altaar. En het merkwaardige is, dat weet u van andere studies en van andere opmerkingen, dat het woord altaar en het woord tafel des Heren door elkaar heen gebruikt wordt in de Bijbel. Dat altaar waar we het nu over hebben, wat weer overeind werd gezet, wordt in Malachi 1, vers 7 en vers 12, de tafel van de Heren genoemd. En dat is de uitdrukking die in het Nieuwe Testament de apostel Paulus gebruikt om brood te breken en avondmaal te vieren aan de tafel des Heren. Dat is precies dezelfde uitdrukking. Dus ze beginnen gewoon met iets. En wij vinden, ja, dat is het laatste. Dan moet eerst alles in orde zijn, dan moeten we collectezakken hebben. En dan moet, vult u maar in, noem maar iets waarvan u denkt dat zal er dan toch bij moeten zijn. Nou, nee dus. Waarom niet terug? Waarom nog niet dit stukje herstel, deze verkwikking in je eigen hart, in je eigen denken, om te zeggen, joh, maar dit is het essentiële, daar gaat het om. Het gaat niet om ons, ook niet dat wij een zegen krijgen, maar dat de Heer een zegen krijgt, dat hij genieten kan van ons. Dat is het eerste. En dat zijn we helemaal kwijt, want het gaat vandaag allemaal om onszelf. Wij moeten dit, wij moeten dat, en ja, wij moeten gezegend worden. En we willen eigenlijk als consument over, armen over elkaar zitten en zeggen, Heer God, nu bent u aan de beurt, dus stort uw zegen maar uit en giet dat over ons heen, want we hebben het echt nodig. Dat laatste is waar hoor, we hebben die zegen van de Heer ook nodig, maar het insteken is anders, is compleet anders. En als dat nu zo overkomen, dan begrijpt u het ook. Goed, in Esra's tijd is het zo weer tot herstel gekomen, tot reparatie, tot restauratie gekomen. Heeft dat lang geduurd? Nou, ik weet niet of u de Bijbel een beetje kent, maar Esra is dus al een best eind in de geschiedenis. Die tempel die Esra en Nehemia toen hebben gebouwd, was er nog toen de Heer Jezus hier op aarde kwam. Dan heb u de link met het Nieuwe Testament. Is weliswaar wel een beetje beschadigd geraakt door interne conflicten. De Maccabeën, nooit van gehoord, maar die zijn er wel geweest. En die hebben de zaak weer een beetje. En toen heeft zelfs een Romeinse man, een Herodes, waarschijnlijk een Edomiet, van een afstammeling van Esau, die was toen ook al een soort landvoogd daar, een soort zetbaas daar. En die heeft het tot herstel gebracht, die heeft het nog wat verfraaid ook. Die tempel stond er nog toen de Heer Jezus hier op aarde kwam. Dat was de tempel van Herodes. Hoort hij, daarom wordt hij ook de tempel van Herodes genoemd. Omdat Herodes daar echt een stempel op gezet heeft. Daar is de Heer Jezus gekomen. Toen hij 30 dagen oud was. Ik wil heel voorzichtig zijn. Toen hij 8 dagen oud was, is de Heer Jezus besneden. Toen hij 30 dagen oud was, is hij aan de Heere opgedragen. En toen hij 30 jaar was, is hij gedoopt. Nou, dan gaat u even discussiëren, de doop in de plaats van de besnijding. En al die discussies, bij hem zie je ze in ieder geval alle drie. Alle drie de dingen. En dat zijn duidelijk verschillende dingen. En toen is de Heer Jezus, toen hij dus 30 dagen oud was, in de handen van Simeon, daar in die tempel geweest. Want daar woonde de Heere. Daar bracht je de kinderen. Toen de Heer Jezus 30 jaar oud was en met zijn dienstwerk begon, is hij ook vrij direct daar weer naar die tempel gegaan. Dus, laat maar zeggen, 30 jaar later. En toen bleek dat huis een huis van koophandel te zijn. Een rovershol. Een marktplaats. Marktplein, Marktplaats. Zo zegt de schrift dat. En hij, de heerlijkheid van God, dus de heerlijkheid van God is nooit teruggekomen, bij Ezra niet en ook later niet. En toen de heerlijkheid van God wel kwam, en de heerlijkheid die bij de Vader was, eer de wereld bestond, was op aarde, het woord is vlees geworden, heeft onder ons gewoond, we hebben zijn heerlijkheid aanschouwd, een heerlijkheid als van een enige geborene van de Vader, en die kwam naar de tempel, je zou zeggen, nou dat wordt weer een vervulling met heerlijkheid, met glorie, zoals toen. En wat hebben ze gedaan? Ze hebben hem eruit gestuurd. We willen hem niet. Ze hebben stenen opgepakt, ze hebben hem willen stenigen. En ze hebben hem eruit gegooid. Toen de heerlijkheid van God terugkwam, hebben ze gezegd, maar zo niet. En dat past niet in onze theologie, dat past niet in onze, politieke visie. Ik zal me maar voorzichtig uitdrukken. Maar het past niet in ons kadertjes, in onze benoeming van feiten. En toen is de heerlijkheid van God weggetrokken. Eerst in oostelijke richting. Kan ik u bewijzen hoor, Johannes 11. Johannes 10 aan het einde, Johannes 11. En uiteindelijk weggetrokken. Op de Olijfberg. Hemelvaart. Toen is de heerlijkheid van God weggetrokken. Zaten we weer zonder de heerlijkheid van God. Dus de heerlijkheid van God is de hele tijd niet geweest. Er was wel een dienst. Maar uiteindelijk, toen de heerlijkheid van God terugkwam in de figuur, in de persoon van de Heer Jezus, hebben ze dat niet gewild. U hebt niet gewild, zegt de Heer Jezus. Hoe dikwijls heb ik u willen bijeenvergaderen, gelijk een hen haar kuikens, maar u hebt niet gewild. Dat is dramatisch. En de heerlijkheid van God is weggegaan. En toen, dan krijg je weer een soort vacuüm. Toen is de gemeente ontstaan. En wat zei de Heer Jezus? Je moet in Jeruzalem blijven totdat u met kracht van de Hoge wordt begiftigd. Totdat de heerlijkheid van God terugkomt. Die is nu in de gemeente. Het ontstaan van de gemeente is daarom zo kenmerkend. Niet omdat ze allemaal de neuzen allemaal dezelfde kant op hadden. Omdat ze allemaal gelijk dachten. Maar omdat de glorie van God, omdat de gemeente een woonplaats van God in de geest werd. De heerlijkheid van God kwam in de gemeente. U bent veel rijker dan u vermoedt. En daarom mag u ook in geest en in waarheid Yahweh gaan offeren. Die geest is in u. En er komt een moment dat die heerlijkheid van God weer weggaat. Want de Bijbel zegt, ik spring nu eventjes een stuk verder, dat die weerhoudende factor nog hier is, maar dat de mens van de wetteloosheid al werkzaam is. Nou, dat leest u op het journaal, dat hoort u. En of het nou bombrieven zijn of coronavirussen, ik weet het allemaal niet meer. Ik weet alleen dit, dat ik een coronavirus heb. Het woord corona betekent gewoon kroon. En ik ben gekroond met eer en heerlijkheid. Ik heb dit. En ik wil u graag aansteken met deze besmetting. Tussen aanhalingstekens, want dat is een grote zegen. Maar goed, u begrijpt wat ik bedoel, de wereld is in paniek. Weer geen antwoord. Eén virusje en de hele wereld is in paniek. Ze hebben geen medicatie, ze hebben geen antwoord, niks, nul nog. Komt over 2 jaar. Goed. Ik wil alleen maar iets zeggen over hoe relatief het allemaal is. Want de gemeente gaat hier vandaan, zegt de Bijbel. En de heerlijkheid van God gaat weg. De weerhoudende factor die nu hier op aarde is, gaat weg. De gemeente gaat weg. En dan breekt het een nog moeilijker tijd aan. En aan die moeilijke grote verdrukking komt een einde door de heerlijkheid van God, die uit de hoge komt. En op de berg, de Olijfberg, landt. En het duizendjarige vrederijk breekt aan en God gaat in zijn huis wonen, in de tempel. Die omschrijving vindt u ook in Ezechiël, aan het eind van zijn boek. Er is een tempel straks in Jeruzalem en in die tempel zijn de zonen van Zadok, de priesters. En daar is de heerlijkheid van God en daar vult de heerlijkheid van God dat huis. Zoals eerder, dat gaat dus gewoon gebeuren ook. Ik hoop dat u dat plaatje ziet. Dat u een stukje overzicht hebt En op dat moment ook durf te zeggen, waar stond Ezra in die tijd? Ik heb het u geschetst. Waar staan de gemeenten in onze tijd? Daar wil ik nog een paar woordjes aan wijden, om de eenvoudige reden dat het niet zomaar is dat we de geschiedenis van Ezra hebben om geschiedenis te leren, om interessante jaartallen te hebben, maar om te begrijpen wat het unieke is van de gemeente van vandaag. Weet je wat het erge van de gemeente is? Dat ze durven zeggen, we hebben die heerlijkheid van God ook niet nodig. We weten het nu beter. Er wordt nu gezegd dat ze het beter weten dan Paulus. Dat ze meer geleerd hebben, dat de kennis veel hoger is dan ooit. Iedereen roept dat van de bovenste plank. Het is pure hoogmoed. En over de Heer Jezus zelf, de heerlijkheid van God, wordt bijna gezwegen. En nu zie je een situatie. Er is een soort gemeente op aarde. Nou, het is precies alsof het weer Ezechiël 8 is. En als de Heere God zou zeggen, en laat nu maar eens een priester komen om het huis te inspecteren, dan zou die priester weer tot de conclusie komen, het is Melaats. Het is weer Melaats. En er zijn er weer een aantal getrouwen. U wordt gespaard. U wordt gespaard. Want die man Helene, die heeft u een teken op uw voorhoofd. Als iedereen het getal 666 op zijn voorhoofd heeft, zijn er 144.000 die het naam van hun vader op hun voorhoofd hebben. Dat is precies dezelfde tijd. Precies hetzelfde moment. Je kunt het bijna niet over het hoofd zien. Maar er wordt nooit over die 144.000 gepraat. Altijd over dat getal 666 en wat dat is. En dat heb je op je rechterhand of op je voorhoofd. Dit zijn de lijnen in de schrift. Broeders en zusters, en dat moet je een keer zien. En vanaf het moment dat je ziet, Heer, bewaar ons en laat ons alsjeblieft op u gericht zijn. Niet meer op ons gelijk, ook niet op dat wij het zo goed zien of zo goed doen. Niks van ons. Uit genade zijn we behouden. Het was al niet uit mezelf. Dat is een geschenk van God geweest. Het mooiste geschenk zongen we in dat kinderliedje zo pas vooraf. Is de Heer Jezus. Dat is het mooiste wat hij gaf. Het beste wat hij deed, is hem te geven. En nu denken we dat het allemaal, ja, dat hebben we in de binnenzaak, zoals we een speelgoedautootje ooit gekregen hebben en daar ook verder niks mee doen. Nou, onzin. Dit is het gewoon. Leven uit God is de Heer Jezus hebben als je leven. Hij is ons leven. 1 Johannes 5, 4. Hij is dan, de Heer Jezus. En als je hem hebt, wie de Zoon heeft, heeft het leven. En wie de Zoon van God niet heeft, heeft het leven niet. Dus nu terug en zeggen, wij moeten eenvoudig worden en opnieuw gaan zien wat Gods lijn is. En dat helpt je bij het bestuderen van het boek Ezra. Dan kom je hieruit. Hey. En zouden we dan vandaag toch nog iets... Ja, God herstelt, ja. Scheuren blijven zichtbaar. Ook al is het met goud gerepareerd. Scheuren blijven zichtbaar. En toch willen we u prijzen, onze God, onze Vader. Daarom kan de brief in de Hebreeën zeggen, wij hebben een altaar. En dat waren vervolgde christenen toen. Die hadden geen gebouwen in die tijd, niks. Die werden door hun eigen volksgenoten, de Joden, weggestuurd. En later ook door de politiek, door de Romeinen, verguisd en gekruisigd. Wij hebben een altaar. Waarvan zij die de tabernakel dienen, niet mogen eten. We hebben een altaar. We hebben het geweldige werk van de Heer Jezus. En dat willen we koesteren. Daarom willen we de dood van de Heer Jezus verkondigen. We willen proclameren dat Hij het is. Hij de enige is. Hij is gestorven. Hij heeft het werk volbracht. Hij is opgestaan nadat Hij gestorven was. En heeft ons een plaats bereid in het Vaderhuis. Het is de Heer Jezus. Het is de Heer Jezus. Het is de Heere, aller Heren. Het is Hij. Het is Hij. It's He. Het is niemand anders, het is de Heer Jezus. Daar kom je uit. En dat is nodig. Een volk dat zijn geschiedenis vergeet, krijgt revolutie. Riep Groen van Prinsen ooit. Een staatsman in Nederland. Maar de gelovigen, een volk die vergeet wat er gebeurd is, krijgt ook revolutie. Worden hoogmoedig, die gemeente. We gaan gewoon weer opnieuw beginnen, alsof er niks is gebeurd. Nou, dat is hetzelfde als je kop in het zand steken en zeggen halleluja of zo. Ik was de enige nog. Het is toch krom? We moeten terug. Dit moeten we begrijpen. Ook Ezra 3. Het herstel van Ezra, dat is ook vandaag de boodschap. Want de Heer Jezus komt ook terug. Maar in jou woont de Heilige Geest lichamelijk. En in de gemeente woont de Heilige Geest. En de Heer Jezus, en als er 2 of 3 in mijn naam bij elkaar zijn, dan ben ik daar ook. Dan ben ik daar. Dus we mogen dat ervaren. Ervaart de buurman dat ook? Nee, waarschijnlijk niet. Kan die daar komen? Ja, als hij gelooft in de Heer Jezus. Moet hij dan gereformeerd, hervormd, baptist, weet ik veel wat? Nee, hij moet geloven in de Heer Jezus. Die namen doen er niet toe. Ik zeg niet dat je eraan voorbij kunt, maar dat is niet het essentiële. Het essentiële is de Heer Jezus zelf. Christus, het offer. Daar kom je echt uit. Iedere keer weer opnieuw, ook in een tijd zoals wij die nu vandaag kennen. De Heer zegene u. Amen. Vader, dank u wel dat we zo alles in uw handen mogen leggen, terug mogen geven. Ook deze geschiedenis van Ezra, ook dit herstel van toen, want u restaureert, u wilt verkwikking geven ook. Maar op hetzelfde moment waarschuwt u ons ook. Wij moeten de geschiedenis toch leren. Israël werd ingeprent om aan de jongelui te vertellen wat de vaderen hadden meegemaakt, wat hun fouten waren en wat hun visie was. Ze moesten dat ingeprent krijgen. En misschien vergeten we dat. Misschien zeggen we tegen onze kinderen, kijk maar op het scherm. Kijk maar, gaan we wat downloaden. En wat ze dan bovenhalen, dat kan misschien wel fnuikend zijn. Misschien wel compleet verkeerd zijn. We willen zo graag dat de Heer Jezus het centrum wordt. Ook van onze jongeren, van onze kinderen. Dat ze opnieuw gaan zien dat er maar één oplossing is. En dat is het offer. Het kruis van Golgotha. Daar waar de Heer Jezus zijn leven gaf. Waar die ene kwam, die man in linnen. Met het vuur wegdragend, bij zich dragend. Ik wil u ook danken, Vader, dat er een bruiloft van het Lam plaatsvindt en dat de bruid dan ook in linnen is gekleed. In smetteloos wit linnen. Het is alsof het de kleur van de Heer Jezus zelf is. Alsof het zijn kleur is. De priester, koning. Zoals David priester-koning was toen hij dat linnen lijfrok aanhad. Priesters altijd gekleed in linnen. Als ik naar de 24 oudsten kijk in het boek Openbaring, dan zijn ze allemaal in het wit gekleed, allemaal in linnen gekleed. We willen u danken voor dat vooruitzicht. Dat schitterende van die tijd, de tijd die komt. En nu willen we ons in uw handen leggen en ons aan u toewijden. Opnieuw aan u de eer geven, u de glorie geven en voor u een offer brengen. Aan u denken bij onze offers van dankzegging, van aanbidding. Van de vrucht van onze lippen, die de naam van de Heer Jezus belijden. We danken u voor dit moment. Amen.